En de hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 66, daarvan het zevende vers. Uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, het 15e hoofdstuk. Johannes 15.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En allen die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo en gij, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert ze en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn, gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde, indien gij mijn geboden bewaart, zult gij mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijn Vader bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven, en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij als ander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik geef u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt geen gaan aan vrucht dragen en dat aan uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woordje dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen, om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen, die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen waren tot hem gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien, en beide, mij en mijn vader, gehad. Maar dit geschiedde dat het woord vervuld worden, dat er hun wet geschreven is, die hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de vader, namelijk de geest der waarheid, die van de vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest.
Laten we ook nu de Heer om zijn zegen bidden. Heere, gij die eenmaal voor de poorten van Jeruzalem stond, en wenende sprak, och, of ge nu ook heden bekende, wat tot uw zaligheid dient, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk en hen haar kiekens, zo staat u ook nu, en u spreidt uw armen in de prediking van uw woord, ook over ons uit. En gij bevestigt uw toezegging met het sacrament dat we vanmorgen mochten vieren. In het midden van uw gemeente, waar u voor aller oog uw eeuwige liefde openbaarde, in het gebroken brood en in de vergoten wijn. En daarbij predikte dat zo iemand hongert en dorst, eet van dit brood en drinkt van deze wijn, hij nooit meer zal hongeren en nooit meer zal dorsten. Maar dat brood een spijze zij ten eeuwige leven. En deze drank ontmaakt tot een springbron van levend water. Heren, nu zijn we hier gekomen om te horen wat u ons opdraagt, wat u ons meegeeft, want die gaven is ook tevens een opgave. En dat geschenk van uw liefde, dat moet ons nopen tot wederliefde. Heere, maak dan in uw woord onze gang en onze treden vast. We waren onbekwaam om zonder uw licht ons hart te onderzoeken. We waren onbekwaam uit onszelf om uw dood te verkondigen. En we zijn de spijs en de drank uit uw hand ontvangen hebbende onbekwaam om ons leven te richten naar uw inzettingen. Heere, zend dan uw licht en uw waarheid neder. En doe ons weten de weg waarin gij wil dat wij wandelen zullen.
tot de lof
en eer en heerlijkheid van uw grote naam. Heere, bewaar al uw kinderen, opdat ze niet moedeloos worden in de strijd. Geef ze sterkte uit hetgeen ze van u ontvangen hebben. Laat het zwakke geloof zijn aangewakkerd en laat de liefde worden opgewekt. Geef dat we ook in de week die we ingegaan zijn, vruchten dragen van geloof en van bekering waarde. Heere, ontferm u zich ook over de zwakken, die zo menigmaal nadat ze hun hand hebben uitgestrekt ter hulp naar u, besprongen worden van alle zijden, of hun werk wel waarheid is. Want, ach, waar gij werkt, wordt ook de strijd, waarin de Satan ons werpt openbaar, waarin we om Christus wil komen gestreden. Maar verlaat niet wat uw hand begon. Levensbron wil bijstand zijn. Heere, laat ook het licht schijnen in de harten van degenen die uw dood niet hebben gekomen. Opdat ze bij al de zonden die ze gedaan hebben, ook deze schuld zouden zien. En dit niet verkondigen van uw dood ook zouden ervaren als zonde voor u. Opdat ze met deze nood bij u terecht kwamen. O, laat ze het eens zien dat het zo niet langer kan. Laat ze het eens gevoelen wat ze gedaan hebben. Groter liefde is niet denkbaar. En daarom is ook ernstige zonde, grote zonde, schrikkelijke zonde niet mogelijk. Dan het verachten van het bloed van het Nieuwe Testament. Het vertreden van het offer van de Heere Jezus Christus. O Heere, laat al die tegensprekers in hun hart tot zwijgen gebracht worden. Dat ze u gelijk mochten geven. En zien wat ze gedaan hebben. Uw smart vermeerderd. Uw kroon gevlochten. En de bittere beker nog verder gevuld. Opdat ze zo tot belijdenis van hun zonde kwamen. En dat ook vandaag. De nalezing van Efraïm nog beter zijn zou dan de wijnoogst van Abiezer. Heere, gij zijt een wonder doend God, o daarin, opdat degenen die nu niet geweest zijn, zich door deze schuld aan uw genade onderwierpen, om met een ernstig voornemen zich tot u te bekeren. Geef u ook al degenen die nog zonder genade voortleven, die er misschien niet eens strijd over hebben, die er geen worstelingen onder kennen, voor wie het de gewoonste zaak van de wereld is om niet aan het avondmaal te gaan. Geef die onderwijs, laat ze toch zien eer ze verloren gaan, eer ze voor eeuwig buiten de mogelijkheid van zaligheid gesloten zijn, want in het graf kan niemand meer bekeerd worden. Laat ze het eens zien, Heere, aan welke kant ze staan, en voor welke idealen ze strijden en wat ze doen, opdat ook zij kwamen tot de bekentenis van hun ongerechtigheid. Want er is nu nog een plaats der ontferming in die kloof van de steenrot. Zegen u ook onze kinderen en leer ze verstaan de weg des heils, opdat ze hun jonge leven de Heere kozen en ze sterkte. Heere, wil u ook al om uw kerk gedenken. Zegen alle die op uw zaligheid hopen. Wil uw bemoeienissen nog houden ook in ons vaderland met uw kerk, verstrooid en verdeeld over de aarde. Wil de macht van het ongeloof beteugelen en alle listige aanslagen die bedacht worden tegen uw dierbaar en heilig woord verijdelen, opdat uw heerlijk koninkrijk komen mag. Laten al degenen die Sion gram zijn verschrikt worden voor de banier, en laat uw volk veilig wonen in de schuilplaats des Allerhoogsten. Heere, dit alles smeken we van u. In het besef van onze onwaarde en zondigheid. Want wie zijn we, God? Wat beantwoordt ons leven weinig aan onze hoge roeping? O, voed u in onze ziel dat oud vertrouwen weder en sterk ons door het geloof. Opdat we met nieuwe krachten mochten uitgaan. Om u te volgen waar u heen gaat. Heere, onze zonden getuigen tegen ons. Om het leven stelt ons teleur. Al de arbeid en liefde om Christus wil, het is maar stukwerk. Er is niets volmaakt in. Moesten we daarom voor u verschijnen, we zouden vergaan. Maar onze ogen zien op u, Heer Jezus. En we hebben goede moed. Dat gij ons nadat God andermaal uw liefde openbaart. Niet verstoten zal om onze ontrouw en ongerechtigheid. Omdat die gij lief gehad hebt door uw bemind zijn ten einde toe. O laat ons de kracht daarvan in ons hart ervaren. Zegen u ook al de arbeid en liefde. Die tot aan de grenzen der wereld betracht wordt. Opdat ook de heidenen komen en u aanbidden. Dat uw oude bondsvolk voor u buigen. Dat alle die van u vervreemd leven tot de kennis uw genade. Opdat de aarde vol worden van de kennissen des Heren. Zegen ook uw dienstknecht, Heren. Geef u hem ook ditmaal de leiding uw geest. Laat hem putten uit die fontein des heils die in Bethlehem spoort is. Om door dat bloed van Christus gesterkt, verlevendigd, opnieuw aan uw dienst verbonden. Aan dit arme volk het rijke evangelie van uw genade te mogen brengen. Zodat uw heerlijke naam in alles verhoogd wordt. En onze ziel mocht rusten in uw trouw. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de eerste psalm, het eerste en derde vers. Het woord des Heren, geliefde, dat wij in deze uren van nabetrachting op het heilige avondmaal u willen prediken, staat in Johannes 15, het 16e vers. Johannes 15, vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Deze tekst spreekt van Christus' verhouding tot de zijne. Hij herinnert in de eerste plaats aan zijn grote genade. In de tweede plaats stelt hij ze voor hun hoge roeping. En in de derde plaats bemoedigt hij ze met een rijke belofte. Dus Christus' verhouding tot de zijne. In de eerste plaats herinnert hij aan zijn grote genade. Hij stelt ze voor ogen, hun hoge roeping. En in de derde plaats, hij bemoedigt ze door zijn rijke belofte. Vorig jaar is er in Bangkok een grote vergadering gehouden van mensen uit allerlei kerken en uit allerlei landen. Op die vergadering is onder andere ook gesproken door afgevaardigden uit de landen van het Oostblok, de communistische landen. Een van deze kerkelijke leiders heeft toen gezegd dat het communisme in feite niet afwijzend staat tegenover het christendom. En dat daarom het christendom ook niet afwijzend moet staan tegenover het communisme. Want, zo betoogde deze man, het christendom is al veel te lang theorie geweest. En nu moeten we goed bedenken dat het communisme praktijk is. Het communisme wil de liefde tot de naaste, de opbouw van de naaste, de welvaart van de naaste. Het christendom heeft zich veel te veel uitsluitend gericht op God. Het was meer theorie dan praktijk. Het was meer beginsel dan daad. Wij moeten samengaan, wij christenen, met de communisten. Anderen hebben gezegd, de communisten vervullen in feite het tweede gebod van de wet. En de christenen die leggen alle nadruk op het eerste gebod van de wet. Zij zeggen, je naast te dienen. En de christen zegt, God dienen. Als we nu samenkomen en we trekken samen op tegen het onrecht in deze wereld, dan zal deze wereld een plaats worden waar vreugde en vrede en gerechtigheid zal heersen. Wat moet je nou tegen zoiets zeggen? Is het waar dat het christendom alleen maar theorie is? Is het waar dat de christenen veel te lang gestaan hebben op hun leer, zonder dat ze hun beginsel in de praktijk brachten? Oh, zeker. Het kon beter. Het kon oneindig veel beter. Ook de kerk wordt niet zalig om haar activiteiten. Maar wanneer we voor een keus gesteld zijn en zeggen, is het christendom nu theorie of praktijk? Dan zeggen we behoeven geen keus te maken. Want het christendom van de Bijbel, daar is natuurlijk veel naam christendom. Het christendom van de Bijbel, dat is gezindheid des hart, dat is beginsel, maar dat is ook praktijk. Nee, het blijkt telkens weer dat wanneer men op de wijze waarop daar gesproken werd over het herstel van de wereldvrede, terechtkomt bij wat uitgeholde christelijke daden door humanisten aan de wereld bewezen, die al vlug verwelken. Want telkens blijft het weer, dat de barmhartigheden der goddelozen breed zijn. Nee, nog eens, wij behoeven geen keus te maken. Het is niet of het verticale christendom, of het horizontale communisme. Maar het christendom, het echte christendom, dat wil zeggen het christendom uit Christus, door Christus, dat is en verticaal en horizontaal. Dat houdt in de herstelling met God, maar ook de waarachtige dienst aan de naaste. En elke dienst aan de wereld, aan de naaste, die niet voortkomt uit de oprechte liefde tot God. Ik zeg, die is vermolmd. Die houdt geen stand. Die heeft geen wortel. Is in feite niets anders dan een klein beetje vergulde eigenliefde. De Heer Jezus is samen vergaderd met zijn discipelen. Het is een zeer gedenkwaardige uur. Onvergetelijk. De paasdis is aangericht. Het paaslam is geslacht en gegeten. De drinkbeker is rondgegaan. Door Christus geheiligd als de drinkbeker der dankzegging. Indrukwekkende afscheidswoorden zijn gesproken. Daar heeft Christus gewezen op de verhouding tussen hem en tussen de zijnen. Daar heeft hij ze duidelijk en klaar herinnerd aan hun hoge roeping. Daar heeft hij ze bemoedigd met zijn troostrijke belofte. Hij heeft in zijn afscheidswoord gezegd: nu zijt u geen dienstknechten meer, maar nu zijt u vrienden geworden. De verhouding van een dienstknecht tot zijn Heer is vanzelfsprekend een gans andere dan de verhouding van een vriend tot zijn vriend. Een dienstknecht die weet niet wat zijn Heer doet. Een dienstknecht heeft enkel maar te volgen. De Heer heeft te gebieden. Hij heeft naar het waarom niet te vragen. Daar is hij een dienstknecht voor. Een slaaf. Maar een vriend beveelt niet. Een vriend overlegt. Een vriend bespreekt. Een vriend heeft geen geheim. Naarmate dat de band van vriendschap sterk is, worden de meest intieme zaken tussen vrienden besproken, opdat ze zo gezamenlijk hun arbeid zouden verrichten. Nu, zo zegt Jezus tegen zijn discipelen: nu zijt u geen dienstknechten meer. Nu bent u mijn vrienden. Alles wat ik van de Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Zoals een vader, een stervende vader op zijn sterfbed, geen geheimen meer heeft voor zijn volwassen kinderen, maar in zijn uiterste uren zijn kinderen rondom zijn sterfbed roept en dan zijn laatste hartsgeheimen aan zijn kinderen, zijn volwassen kinderen vertelt. Zo kan hij in vrede sterven. Zo kan hij heen gaan in de vrede van de naam des Heeren. Nu, zo bereidt ook Christus zijn discipelen voor op de grote taak die zij en wij hebben te verrichten in zijn naam in deze wereld. Nog een enkele uur en hij zal zijn leven uitstorten in de dood. Het kruis dat wenkt reeds. Nog enkele uren dan zal hij zijn levend adem uitblazen en zijn geest geven de handen in. Hij ligt als het ware reeds op zijn sterven. En in die laatste uren spreekt hij zijn intiemste vrienden toe. En hij geeft ze de laatste geheimen over die hij van hun vader gehoord had. Meer heeft God niet te openbaren. Die door het offer van Christus niet bewogen wordt de wereld en de zonde te verlaten. Die door de tekenen Gods aan het avondmaal niet bewogen wordt om zich prijs te geven aan Gods genade. Voor die is er geen evangelie meer. Dat is het laatste woord dat God gesproken heeft. Meer kan God niet doen. Meer doet God niet. En meer behoeft God niet te doen. Die zich daaronder niet gewonnen heeft, die zal tot in eeuwigheid het licht niet zien. Meer heeft God niet te openbaren. Als de Joden een teken vragen, en ze zeggen, ja, het is allemaal wel goed wat u zegt, maar doe ons een teken uit de hemel. Een extra teken, dat u het Lam God zegt, dat het waar is wat u zegt. Dan antwoordt de Heer het boos en het overspelige slacht, verzoekt een teken. Maar hun zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Die 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, ik ben het teken. Die aan dit teken niet genoeg heeft, die bij dit teken nog meer tekenen verlangt, die bij deze godspraak die in mijn leven en sterven uitgaat, nog iets anders verlangt, dat is een boos, dat is een overspelige slacht, en die zullen het licht niet zien. Dat is het laatste wat de Heer bekend maakt. Hij zegt, ik heb u vrienden genoemd. Geen dienstknechten meer, maar vrienden. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Maar, nu zou het kunnen zijn, dat de discipelen vanwege deze nauwe en nieuwe betrekking, waarin zij door hem gesteld worden, zouden vergeten dat die vriendschap toch wel van 1 kant gekomen is. De discipelen, die moesten er in de voorduur bij bepaald blijven, dat die vriendschap, waarmee ook zij hem als een vriend hadden leren kennen, geheel eenzijdig van hem was uitgegaan. Want, kijk, in het natuurlijke is het zo, dat 2 mensen vrienden worden van elkaar, omdat ze zich tot elkaar aangetrokken gevoelen. Vriendschap kan in dit aards natuurlijk leven nooit van 1 kant komen, dan is het geen vriendschap. De vriendschap moet van 2 kanten komen. We moeten elkaar liggen. We moeten op elkaar aangelegd zijn of worden. We moeten naar elkaar toegroeien. En zo ontstaat de band van de vriendschap. Maar Jezus zegt, mijn discipelen, zo is het tussen u en mij niet gegaan. Die vriendschap is niet van 2 kanten gekomen. Het is niet zo dat ik me naar u begaf en dat gij naar mij gekomen bent. Die vriendschap is alleen van mijn kant gekomen. Het is van mij uitgegaan. O discipelen, bedenk het voortaan. Gij hebt mij niet uitverkoren. Daar is het niet bij begonnen. O zeker, daar zijn tijden gekomen in het leven van de discipelen dat ze de Heere verkoren hebben. U kiest mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Jawel, maar zo is het niet begonnen. Ze waren daar aan het meer van Galilea aan het vissen. En toen is Jezus gekomen. En soeverein heeft hij tot hun gezegd, volg mij. Een ander zat in het belastingkantoor. Hij was bezig zijn geld uit te tellen. Een deel voor de Romeinen en een heerlijk deel voor zichzelf. Hij prees zich gelukkig dat hij het zo ver in de wereld gebracht had, die Levi. En Jezus kwam zijn deur voorbij en wenkte hem en zei, volg mij. O discipelen, blijf het altijd door bedenken. Gij hebt mij niet uitverkoren. De vriendschap is van 1 kant gekomen. O, dat hebben de discipelen nodig. Om niet moedeloos te worden straks als ze de wereld in zullen gaan. Om de mensen op te eisen voor Christus. Om alle volken te maken tot zijn discipelen. Ze zouden moedeloos worden als ze zagen hoe dat niemand Jezus kiest. Hoe dat iedereen zich met zijn afgoden vermaakt. Hoe dat alle mensen dienaars zijn van de zonde en van de wereld. En ze zouden moedeloos bij de pakken neerzitten. Als ze meenden mensen te moeten zoeken die Christus toch wel vriendelijk gezind waren. Nee, dan moesten ze vanuit hun eigen leven beseffen, gij hebt mij niet uitverkoren. In u was niet dat naar mij vraagde. Voor hun verkiezing was geen grond in hen zelf. Integendeel, er was ook niets in hen wat zijn liefde kon gaande maken. Ze waren niet beter dan de andere vissers aan de oever van de zee van Galilea. Ze waren niet beter dan die andere belastinggaarden die in de dienst van de Romeinen voortleefden, beslist niet. Ze hebben hem zelfs niet eens gekend om naar hem te vragen. Maar hij heeft zich, waarom? Ach, ik weet het niet. Ik weet het niet. En in de eeuwigheid zal ik het niet weten. Tot in aller eeuwen eeuwigheid zal dit het raadsel blijken, waar we eeuwig van zullen zingen. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik weet wel, het gaat hier in de eerste plaats om de verkiezing tot het discipelschap. Spreek hier niet rechtstreeks over de eeuwige verkiezing ten eeuwige leven, maar het ene is niet los te denken van het andere. Ik weet ook wel dat Jezus zegt, ik heb u 12 uitverkoren. En één van u is een duivel. Daar zijn dus verkorenen die verloren gaan. In die algemene verkiezing tot een discipelschap was ook een Judas, dat weet ik. Zo heeft de Heere ons allen verkoren om lid te zijn van zijn kerk. Hij heeft ons allen verkoren om het teken en zegel van zijn verbond te dragen. En als zodanig handelt hij ook met ons. Als zodanig richt hij de tafel ook voor ons aangezicht. Als zodanig roept hij ons ook om te komen en zijn dood te verkondigen. Want die oproep verkondigt een dood des Heren totdat hij komt. Die komt maar niet tot die en tot die en tot die en tot die. Maar die oproep komt tot zijn kerk, tot zijn gemeente. Vandaar kan niemand zich verontschuldigen. O, ik weet wel en ik zeg het met nadruk. Gij kunt die dood des Heren niet recht verkondigen. Zolang ge de Heren niet kent, dat weet ik wel. Maar dat ontslaat u niet van de opdracht die God u geeft. U bent niet vrij door te zeggen, ja maar, dan moet er toch wat anders gekend worden. Wel nu, alles wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt, zegt God. U blijft de schuldenaar, niet God. Ge kunt niet triomferen in het voorbijgaan van de geboden des Heren. En wat moet de Heere nog meer aan zijn wijngaard doen, dat hij aan haar niet gedaan heeft? Wat moet de Heere nog meer tonen om uw liefde op te wekken? Daar is geen groter offer dan het offer van Jezus Christus. Daar is geen dierbaarder bloed dan het bloed van de Zoon Gods dat reinigt van de zonde. Daar is geen ander evangelie dan, en ieder die op hem ziet, die zal behouden worden. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En zeker, in die kring der uitverkoren wordt ook die eeuwige personele uitverkiezing ten eeuwige leven gerealiseerd. Die kreeg in die kring der uitverkoren zijn gestalte. Dan valt straks een Judas af. En een Petrus die ook valt, die blijft staan. Maar aan wie de schuld? Was Judas niet uitverkoren om apostel van de Heere te zijn? Heeft de Heere hem met een vals hart uitgekozen? Heeft die Judas een strik gespannen? Zij er verre van. Hij heeft nederig genodigd. En hij heeft het kwaad van Judas zo lang bedekt, totdat het niet langer meer mogelijk was. Hij heeft op allerlei manieren getracht hem te behouden. De schuld van zijn verloren gaan is volkomen aan hemzelf te danken. De anderen die tot Jezus, door Jezus worden toegesproken in deze laatste uren, zij zijn herinnerd aan zijn grote genade in dit woord. Gij hebt mij niet uitverkoren. Ze waren niet eens geschikt om vrienden van de Heere te zijn. Ze waren niet geschikt om straks als apostelen te worden uitgezonden. Ze behoorden tot de eenvoudigste van het land. Het is wel diep verootmoedigend als de Heere zegt, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Het is niet tot onze eer dat God ons moest uitverkiezen. Begrijpt u dat? We behoorden God te dienen. Zo zijn we geschapen. Maar het is wel Gods genade dat hij heeft uitgekozen. Dat hij ook ons heeft uitgekozen. Het is een reden om ons diep voor God te verootmoedigen. Om zielsgelukkig mee te zijn. O, Gods verkiezing is niet gegrond op onze deugd, op onze trouw, op onze aanleg, op onze liefde. Maar die goddelijke verkiezing ten eeuwige leven is een daad van soevereine barmhartigheid, van goddelijke liefde, van innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid, waarvan de diepste redenen in Gods vaderhart vernachten. Het is aan de ene kant, zeg ik, om ons diep te buigen voor de Heer. Als we vanmorgen aan het avondmaal hebben deelgenomen, dan zijn we daarin op geen enkele wijze onderscheiden van de anderen die het niet gedaan hebben. Van de wereld die spot met het avondmaal, op geen enkele wijze. We waren er niet geschikt voor. We hadden er geen aanleg voor. We hadden er geen liefde voor. Het was niet onze trouw. O nee, duizendmaal. Duizendmaal hebben we het verzonnen. Dat we het dan toch gedaan hebben. Dat we gekomen zijn, misschien bevende als een vogeltje uit Egypte. Beangst als een duifje uit het land van Assen. Dat hebben we gedaan, omdat we zijn stem gehoord hebben. Zijn roepstem, die uit het woord tot ons kwam, die door de beloftenissen van zijn evangelie neergezonken was, die stem die neergezonken was in ons hart. Ik heb u uitverkoren. Hoe weten we nou uitverkoren te zijn? Wel, die God uitverkoren heeft, die heeft hij geroepen. Net als die discipelen. Daar is vroeg of laat een tijd in hun leven gekomen. Dat ze geroepen zijn. En ze hebben aan die stem geen weerstand kunnen bieden. O, het is waar. Ze zagen zich onbekwaam. We zagen ons zondig en verkeerd en wederstrevend. We zagen ons verloren. En we wisten ons geen partij voor Christus. We hebben ons diep geschaamd. En we hebben ootmoedig beleden. O God, ik heb u buiten laten staan. Ik heb voor mezelf geleefd. Ik heb geen erg gehad in. Ik heb schatten vergaderd die mot en roest verdiend. Ik heb de zonde en de wereld verdiend. En ik heb u laten kloppen. En ik heb u laten staan. Maar door die onweerstaanbare kracht van zijn liefde en door die innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid hebben we zijn roepstem gehoord en zijn losgekomen door diezelfde kracht van zijn stem, van de wereld en van de zonde. En hebben ons als zijn discipelen in de rij zijner vrienden, in de rij van zijn discipelen mogen scharen. Ik zeg, dat is aan de ene kant diep verootmoedigend. O, laten we nooit, maar dan ook nooit enige pretenties voeren. Alsof wij het er beter afgebracht hebben. Als degene die niet aan het avondmaal kwamen. Die God niet dienen. Laat het altijd op onze ziel wegen. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik was het. Die u afgewassen heeft van uw zoon. Ik was het die al uw overtredingen wegnam. Ik was het die u bij de hand vatte. Ik gaf u die liefde. En ik gaf u die vrijmoedigheid. En het heeft me wat gekost, zegt Christus. Het heeft me wat zweet gekost. Het heeft me mijn bloed gekost. Het heeft me mijn leven gekost. Want we waren zulke lieve discipelen niet. En we waren zulke trouwe kinderen niet. En we waren niet van die volgzame schaapjes. God heeft veel smart van ons gehad. Hij heeft veel last van ons gehad. We waren van nature, zegt Paulus, kinderen des storens. Gelijk alle andere mensen. Maar God die groot is, van barmhartigheid, die heeft ons uitverkoren. Die heeft ons geroepen. Die heeft ons getrokken uit de duisternis. Soli. Deo. Gloria. Gode. Alleen. De eer. Ik zeg, het is enerzijds diep verootmoedigend. Maar het is aan de andere kant toch ook troostvol. Want als God ons nu uitverkoren heeft. Als Christus ons nu geroepen heeft. Als hij ons nu getrokken heeft door de koorden van zijn liefde. Dan kan zijn liefde. Ook niet te niet gedaan worden door onze ontrouw. Als de oorzaken onze verkiezing nu lagen in het welbehagen des Vaders. En gestalte kregen door de borgtocht van Christus. Dan kunnen we niet meer verloren gaan. Als hij ons dan om iets wat in hem is, heeft uitgekozen. Dan zal hij ons niet verstoten om iets wat ons ontbreekt of wat. Tegen ons en zijn wil in ons is overgebleven. Want dan kunnen wij wel dikwijls veranderen. 'S Morgens ten Heere lief hebben. En 's avonds tegen de Heere opbotsen. De ene week gehoorzaam achter hem aanwandelen. En de andere week onze ziel stoten aan 1000 struikelblokken. De ene keer onze ziel weemoedig en ootmoedig voor God uitstorten. Met ganse tranenbeet. En de andere keer als een dolle stier tegen hem aandringen. Om hem van zijn troon te stoten. Om onze eigen wil en zin door te zetten. Maar ik zeg, daar zal dan zijn liefde niet mee veranderen. Want zijn trouw en zijn liefde is niet opgewekt door onze trouw en door onze liefde. Daarom zal zijn trouw en zijn liefde ook niet vergaan. Door onze ontrouw en door ons ellendig leven. O, dit mogen ons sterken. Want, ach, hoe langer we op de weg des levens zijn, hoe dichter we bij de Heere hebben mogen verkeren, hoe banger dat we van onszelf worden, hoe krachtelozer we onszelf bevinden, hoe ongelukkiger en ellendiger we onszelf leren kennen. Maar daarom is het bemoedigend als de Heere zegt, maar ik heb u uitverkoren. O, zo was het. Zo was het van nature. Van nature kozen we andere goden. Gelijk de wereld die de mammon kiest, de god van het geld. Of Venus, de liefde, de valse liefde, de namaakliefde. Of Bacchus, de god van de drank. Of welke andere afgod nog niet. Maar nu, nadat God zijn discipelen gekozen heeft en ze tot vrienden gemaakt heeft, nu mogen zij van hun kant ook hem verkiezen. Want nu zegt de Heer, als ik u dan tot vrienden gemaakt heb, opdat ik u uitverkoren heb, dan heb ik ook een taak voor u. Dan heb ik u gesteld dat gij zou heen gaan en vruchten dragen. Nog enkele uren dan zal Jezus sterven. En nog enkele weken dan zal hij heen gaan naar de Vader. Dan zullen zijn schapen achterblijven. Jezus zegt tegen zijn discipelen. Zo kan het niet altijd blijven. Ik heb het jullie gezegd. Ik ga heen tot mijn Vader. Dan blijf ik alleen op de aarde. Dan zult ge een kleine tijd me niet zien. En dan zal ik zijn geest zenden van mijn Vader. En we zullen tot u komen en zullen woning bij u maken. En in de tijd dat ik weg ben. Dat ik heen ga naar mijn Vader, dan zend ik u als mijn gezante. Dan zend ik u de wereld in. Gij moet heen gaan, zegt de Heer. Dus we hebben vanmorgen de tekenen van zijn liefde gezien, zoals de discipelen aan de dis van het nachtmaal. Maar we hebben die tekenen niet gezien om nu voortaan op onze lauweren te rusten. Want is hier het land der rusten niet. Het is hier nog niet de plaats van het storeloos genieten. We zijn hier nog in de woestijn. En als God ons vanavond, vanmorgen zijn liefde beweegt, dan heeft hij daarbij gezegd, dit geef ik u, en ik heb u gesteld dat gij zou heen gaan en dat gij vruchten dragen zou. En in dat heen gaan, daar ligt toch iets smartelijks. Daar ligt iets van de strijd, van het uitgaan, bij de dis vandaag. Bij die plaats waar de zoete gemeenschap met hem smaakt. De wereld in. Onder de volkeren zijn naam verkondigen. Onder Jood en Heiden. En zover men ooit de wildste volken vond. Daartoe heb ik u gesteld, zegt de Heer. Laat dat dan geen vreemde zaak voor u zijn. Als u morgen op de fabriek staat. Of op het kantoor. Of op het land. Of in het midden van allerlei stokenbrand. Terwijl ge vanmorgen hier zo vredelijk en zo vriendelijk ontvangen werd. Door uw lieve meester, de zaligmaker van uw ziel. Laat dat dan geen vreemde zaak zijn. De Heere zegt, daartoe heb ik u gesteld. Daarom heeft u vanmorgen als een dis verzadigd. Ge hebt dat brood en de wijn niet mogen ontvangen. Om daar alleen zelf van te genieten. Hij heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Zeker, we hebben daar ook genieting uit mogen verkrijgen. Voor zover we dat door het geloof uit zijn hand hebben ontvangen. En aan onze ziel gesmaakt. We hebben er zelf ook voordeel van. Daartoe heeft de Heer het ook ingesteld. Maar die kracht die hebben we dan gekregen om uit te gaan. We zijn daartoe gesteld. En u zegt u ja, maar dat gold natuurlijk voor de discipelen. Ik zeg het u na, het gold in een bijzonder voor de discipelen. Maar heeft de Heere niet tot al zijn kinderen gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Is het ambt aller gelovigen niet meer dan het discipelambt? In de hemel zijn er geen discipelen meer. En geen apostelen. En geen dominees. En geen ouderlingen. En geen diakenen. Maar in de hemel zijn profeten, priesters, koningen, ambtsdragers, tot in alle eeuwigheid. Is het niet meer wat Christus een gelovige gegeven heeft? Ik heb u gesteld, zegt hij, dat gij zoudt heen gaan en vruchten dragen. O, die vruchten behoeven we niet uit onszelf voor te brengen. Ik heb straks gezegd, zulke lieve mensen zijn we niet. En zulke trouwe zielen zijn we niet. En zulke volharders zijn we niet. De Heere heeft in dit hoofdstuk gezegd. Als u in mij blijft. Dan draagt u veel vrucht. Want gelijk een rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo ze niet in de wijnstok blijft. Alzo ook geen. Blijf dan in mij. En ik in u. We moeten er morgen erg in hebben. Als we daar zijn waar God ons gesteld heeft om vruchten te dragen. Zonder mij kun je niets doen. Zonder die innerlijke gemeenschap met hem. Die nooit zijn eigen eer zocht. Die nooit voordeel zocht ten koste van zijn vader. Maar die altijd en alleen en voor alles vroeg vader. Wat wil gij dat ik doen zal? Alleen in die gestalte kunnen we vruchten dragen. En wat zijn dan vruchten die we dragen mogen? Ach, dat is heel eenvoudig gezegd. De vruchten die de christenen dragen, bestaan hierin dat we de beeldenis van Christus vertonen. Dat we als het ware christenen zijn. Naar de gelijkenis van Christus. Daarom heeft God ons aan het avondmaal een plaats gegeven. Opdat we zijn naam in de wereld zouden beleiden. Want een zendeling, een discipel, een apostel brengt de boodschap van zijn meester. Zo hebben wij ook in ons ganse leven
de boodschap van ons meester brengt. Dat is aan de ene kant een zeer begrensde boodschap. Maar het is aan de andere kant ook een troostvolle opdracht. Ach, wij behoeven de wereld niet te behouden door onze werken. Nog door onze woorden. Wij behoeven alleen maar als christenen te leven. Daar moest geen grotere vreugde zijn. Daar is geen grotere weldaad dan dit te mogen doen. En de Heere Jezus heeft gezegd, mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Want feitelijk, dan moeten we onze ziel geweld aandoen om geen christen te zijn. Als we waarlijk gesmaakt hebben dat de Heere goed is. En we hebben geproefd dat zijn goede tierenheden beter waren dan het leven. Dan moeten we onze ziel geweld aandoen om te zondigen. Onze natuur is het niet meer. Want wie uit God geboren is, die zondigt niet. Zijn zaad blijft in hem en ik kan niet zondigen. Dan moeten we ons hart verkrachten. Onze eigen wil tegenstaan. En de liefde van Christus bedekken om te zondigen. De zonden zijn ons onnatuurlijk. Want we zijn uit God geboren. Paulus zegt, ze zijn tegen onze wil in ons overgebleven. En we haten ze. Zullen we dan zo dwaas zijn om te doen dingen die we haten? Zullen we niet wandelen in de vrijheid der kinderen God? Zullen we zijn geboden niet volbrengen waar hij van gezegd heeft? Ze zijn niet zwaar? Ja, zegt Christus. Maar, ach, als ik op de vruchten van mijn leven zie, dan moet ik mezelf beklagen. Dan heb ik geen hoop. Dan verkeer ik telkens in de mening dat ik toch nog maar een dode rank, dat ik toch nog maar een vruchteloze rank ben, die straks zal worden duizend geworden. Ach, ik weet het. Wanneer ge op uzelf staat, krachtputtend uit uw ervaring, uit uw beleving, uit uw bevinding, uit uw goede wil, vruchten dragen moet, dan droogt de beek vlug op in de woestijn van het leven. Maar wanneer je als een rank dicht bij Jezus schuilen mag, wanneer je dagelijks bedenken moogt in alles wat je doet, ik heb zijn dood verkondigd, ik heb zijn vlees gegeten, ik heb zijn bloed gedronken, nou ben ik van Christus. Ik ben niet meer van de wereld, gelijk hij van de wereld niet was. Ik ben dood voor de wereld. Ik ben dood voor de zon. Ik ben een vriend van God. Ik ben een kind van de Heer. Ik ben een liefhebber van zijn werk. O, bedenk dat dagelijks. Als de vijand aankomt als een stroom, dat dan de geest des Heeren, de geest van Christus en de banier, die banier des kruises tegenop zou hebben. En dan kunnen we niet meer zonder. Dicht bij Christus, ziende op zijn doorboorde hand, krachtputtend uit zijn doorploeg de rug, hebben we maar één wens. Ik wens te zijn als Jezus in het goed doen. Nooit vertracht. O, zo moeten we onze roeping en verkiezing vastmaken. Dat doende zullen we nimmer meer struikelen. En tenslotte, de Heere viert ons hierin aan door onze rijke belofte te geven. Want hij zegt, opdat zo wat gij van een vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Voor we dit laatste stuk van de tekst toelichten, zingen we uit Psalm 119, het 83ste vers.
wat gij van den Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Nu heeft dat enige toelichting nodig. Het is niet zo dat de Heere hier bedoelt, als gij vruchten draagt, zo hebt ge een toegang tot een Vader. Alsof dat vruchtdragen gegrond zou zijn. Alsof dat toegaan tot een Vader in het gebed gegrond zou zijn. Op ons vruchten dragen, op onze werken. Nee, Calvijn heeft reeds gezegd. U moet dat op dat laten slaan. Op dat eerste. Ik heb u uitverkoren. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. Op dat ge vrucht zou dragen. En opdat alles wat ge de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geeft. Dat zijn twee kanalen die gevoed worden uit dezelfde bron. De Heer zegt, ik heb u uitgekozen. Wij hoeven ons niet op te werken tot die vriendschap. Hij zegt, ik heb u vrienden genoemd. Wie denkt u zou de Vader meer gediend hebben en trouwer gediend hebben, de oudste of de jongste zoon? Al zegt de oudste zoon van zichzelf, ik heb u altijd trouw gediend. Maar ik heb nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En al heeft de jongste zoon zo goed met hoeren en zondaren doorgebracht, wedergekeerd zijnde tot een Vader, heeft hij nadat hij aan de maaltijd mocht aanzitten, zijn leven besteed in de dienst des Vaders. En wie denkt u van die twee dat het trouwst de Vader gediend zal hebben? Die zoon die werken moest om de erfenis te kunnen krijgen. Of die zoon die werkte omdat hij de erfenis gekregen had. Waar die niet voor gewerkt had, in tegendeel. Die verbeurd en die verzondigd had. Waar die geen enkel recht op kon laten gelden. Maar die toegezegd kreeg. Die uitgedeeld kreeg. Uit het vaderhart, geloof niet, dat die zoon met dubbele trouw de Vader gediend heeft. Dat deze zoon vruchten gedragen heeft. Oh nee, daar was geen sprake van dat hij door zijn arbeid zich waardig maken kon een plaats in het huis des Vaders. Oh, dat is hij goed afgeleerd toen hij berooid en arm en ongelukkig en ellendig terugkwam naar de Vader. Toen kreeg hij het uit, ik ben het niet meer waard, o Vader, ik ben het niet meer waard. Een plaatsje op uw hofstede te verkrijgen. Ik heb alles verzonden. Maar toen hij dan ook in genade een plaatsje verkreeg, toen behoefde hij ook niet meer te werken, om de liefde zijns Vaders te mogen gewinnen. Maar toen mocht hij arbeiden vanuit die gemeenschap. En zo is het nu ook met ons. Indien we God willen behagen, dan moeten we niet denken dat we door onze arbeid iets presteren om de verhouding tussen God en ons goed te maken. Dan werken we van de verkeerde kant. Maar dan mogen we de wereld ingaan morgen en overmorgen vanuit het besef. Ik heb u vrienden genoemd. Ik heb de laatste geheimen aan u geopenbaard. Ik heb u uitverkoren. En nu zeg ik, ga heen. Werk in mijn wijngaard. Draag vrucht. Ik kom weder. En dan zal ik u tot mij nemen. En dan moogt gij zijn waar ik ben. Hier nog een beetje woestijn. Hier nog een weinig arbeid. Hier nog een weinig strijd. De 10 dagen moeten vol. Hier nog een korte tijd der vriendelingschap. Dan moet er naartoe gebracht worden. In uw huis en buiten uw huis. In Nederland en in de ganse wereld. Alle volken moeten weten dat God zijn zoon gegeven heeft tot een zaligmaker der wereld. En dan zal het einde zijn. Dan gaan we straks de eeuwige rust binnen. Ja, zeg u, het is zo moeilijk. Ach, we hebben straks gezongen wat vrede heeft, hè. Die uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Maar ik moet het bekennen, Heer, ik stoot me elke dag aan 10 tallen hinderpalen. Daar zijn zoveel hinderpalen, waardoor ik elke keer weer ondersteboven tuimel. Niet dat dat vers niet waar is. En niet dat Gods woord niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar dan hou ik het oog weer niet op Gods wet.
Dan wandel ik weer naar mijn eigen wet. Naar de wetten van mijn verdorven vlees die ik niet gehoorzamen wil. Waar ik tegen wil en dan telkens weer onderweg gesleurd word. Niet alsof ik schuldeloos zou zijn. Want dit krenkt me het hoofd dat ik dwaas genoeg ben. Om de heerlijkheden des Heren te verlaten en mezelf bakken uit te houden die nooit water houdt. Nochtans verbreekt God zijn verkiezingen. Want die lief heeft, die heeft die lief gehad ten einde toe. O die dierbare, verkiezende genade God, was die je niet. We waren alle allang in onze druk vergaan. Maar daarom, omdat hij getrouw is, omdat hij zijn woord houdt, omdat hij zijn kerk bouwt van geslacht tot geslacht, daarom zullen we op de Heer hopen, van nu aan tot in de eeuwigheid. Daarom zullen we zijn loop nog groter maken. Ja, zegt ge, maar desondanks ervaar ik toch veel moeilijkheden in mijn leven. Wel nu de Heer zegt, ik heb u uitverkoren, opdat zo wat ge van de Vader begeren zult, in mijn naam, hij u dat geeft. Daartoe heb ik u uitverkoren. De Heere zegt, ik heb u tot mijn vertrouwelingen gemaakt. En ik heb u een toegang beloofd en gegeven tot een vader. In mijn bloed heb u een toegang tot een vader. Het hele evangelie van Johannes, dat ademt deze gedachte. In Christus de gemeenschap met een vader. De vrede met een vader door hem. Die het woord is. Die bij God was. Die God was. Die nedergekomen is, die zichzelf heeft overgegeven. De Vader zelf heeft u lief, zegt Jezus op een andere plaats. En zo wat in mijn naam begeren zult van mijn Vader, dat zal hij u geven. In mijn naam, dan moet het natuurlijk overeenkomen met zijn heerlijkheid. Het gaat natuurlijk niet op om aan de Vader te vragen wat we zo en al graag willen hebben. En dan aan het eind van ons gebed te zeggen, om Jezus wil, dat is natuurlijk dwaasheid. Als ik naar iemand toe ga in naam van mijn baas, dan moet natuurlijk hetgeen wat ik vraag in naam van mijn baas, ook tot voordeel zijn van hem in wiens naam ik tot u kom. Dat begrijpt u. Als een gezant in naam van een koning iets doet in een ander land, dan moet dat natuurlijk niet in strijd zijn met de rechten van die koning. Als ik van de Heere bid, datgene wat niet is tot eer van zijn naam. Als ik dingen van God wil, waar ik Christus niet mee dienen kan. Ja, dan moogt u ook geen verhoring verwachten. Dan kunt u wel achter zeggen om Jezus wil, maar dan begrijpt u zelf niet wat u bidt. Maar als u het werkelijk bidt in de naam van de Heer, dat wil zeggen tot zijn voordeel en tot zijn eer. Opdat hij verheerlijk wordt, opdat zondaren zijn lof vertellen, opdat uw kinderen ook als puil als een kroon zullen schitteren, opdat de aarde vol zal worden van de kennis des Heer, dan zal de Vader u dat geven. Want dat is tot meerdere glorie van de ere van de Heer. Dan niet een deeltje geeft, niet misschien wel geeft, maar dan zal hij het geven. Alles wat gebidden zult van de Vader, in mijn naam. Waarom? Ach, de zaak van de Vader is de zaak des Zoons, omdat de zaak des Zoons de zaak van de Vader is. Het offer van Christus was een offer aan de Vader, opdat een Vader daarin verheerlijkt werd en daarin de weg geopend zou worden, opdat wij den Vader zullen zien en hem zullen kennen gelijk hij is. Nou is er geen scheiding meer. In de gemeenschap met Christus wordt de vriendelijke gunst des Vaders gesmaakt. En hebben we een vrije toegang tot een troon der genade. Kom, laat dat dan ook de praktijk van ons leven zijn, morgen en overmorgen. Laat ons dat bedenken. Als morgen de scheiding weer komt, enigszins de scheiding weer komt, en we niet meer samen zijn in Gods huis, en we dat houvast niet meer hebben aan de preek dat we misschien vanmorgen of vanavond nog te hebben. Maar de Heere zegt, daartoe heb ik u gesteld. Je moet nog een ogenblik het strijdveld. Het is hier nog het paradeleger niet. We zijn hier nog het leger van Christus te velden. Hier hebben we nog vijanden, doodsvijanden, die verslagen moeten worden. Maar de rust die wijnt recht. En de glanzen van het eeuwig koninkrijk worden aan hemelstrand reeds ontdekt. En de toekomst des Heeren genaakt strak. Straks haalt hij zijn moeder strijders binnen. En daar was er niet één gemist. Alle die gij mij gegeven hebt, vader, die heb ik bewaard. En niemand uit dezelfde is verloren gegaan. Na een weinig strijd en een weinig moed. Na een weinig verdriet en een korte reis door het land onze vreemdelingschap, gaan we op tot Gods altaren, tot God. Mijn God, de bron van vreugd, o zult u dan meereizen? Kindertjes, begrijp je de bediening van het heilige avondmaal? Weet je wat het betekent? Als het brood gebroken wordt, dan laat Jezus zien dat zo zijn lichaam gebroken is aan het hout des kruises. En als de wijn vergoten wordt, dan laat Jezus zien, deze wijn, dat is mijn bloed. Daarmee heb ik betaald aan de eisen van het goddelijk recht voor al uw zonden. O kindertjes, weet je wat het betekent? Als we het brood eten en als we de wijn drinken, dan zegt God, zo waarachtig als je dit brood eet en je lichaam één wordt met het brood en het brood één wordt met je lichaam, zo waarachtig heb je gemeenschap aan het lijden en sterven van Jezus Christus tot vergeving van zonden en aan de eeuwige vrede die door zijn dood bij God teweeg gebracht is. En als we de wijn drinken, dan zegt de Heer Jezus, zo echt als dat die wijn nu in uw lichaam en in uw bloed ingaat, één wordt met uw leven, zo echt en zo waarachtig zijt ge nou één met de wijnstok Jezus Christus. Zo min als Christus verloren kan gaan, want hij is dood geweest en hij leeft tot in alle eeuwigheid, zo min kunnen ook wij verloren gaan. Zo min als Christus ooit weer onder de valbijl van het goddelijk recht kan komen, want wat hij der zonde gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. Zo min kunnen wij ook ooit nog vanwege onze zonde door God verstoten worden. Want we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardig. En hij is een verzoening voor onze zonde. Heb je nou geen lust om de Heer te vreden? Jongens en meisjes, zou je nou je hals niet buigen onder het juk van Christus? Vaders en moeders die zijn dood niet verkondigd hebben, zou je nou niet met schaamte naar huis gaan? En zou je nou vanavond niet tot God bekeren? Zou nou deze bediening van het avondmaal, die misschien de laatste is, die we met elkaar bediend hebben, ik heb er geen aandacht op gevestigd, ik wil het ook niet. Want niet op ons en niet op onze omstandigheden moet de aandacht gevestigd worden, maar op het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het geheel enige waar we aan denken willen wanneer we zijn dood verkondigen. Maar daarbij is er toch een gemeenschap der heiligen. Is er toch een band door hem zelf gelegd. Want nu, dat dan de scheiding niet voor eeuwig zou zijn. Maar dat ge nu nog God smeekte om die waarachtige bekeer. Opdat als we straks de wijn nieuw zullen drinken voor het aangezicht des vaders. Gezeten aan de ronde tafel gij toch niet gemist zal. Want dat zal toch erg zijn. Als ge als goud hebt de daden des Heer. En de wonderen Gods in uw midden verheerlijk zijn. En deze en die in Sion geboren is. En gij buiten moet staan. Kom dan. Heden zo gij zijn stem hoort. Verhard dan uw hart niet. Maar laat u lijden. Want Jezus Christus. Hij is gisteren. En heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Amen. Goede tieren, vader, milde zegenade, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weerstijd alles maar trek ons, uit de duisternis tot uw licht, gij hebt ons gesteld, opdat we vrucht zouden dragen, en in het gebed, ons gesterkt weten door de armen van de Almachtige, de God van Jacob, alles begeer, wat tot het leven en de zaligheid dient, wat tot lof en eer en glorie van uw heerlijke naam is. En datgene wat u ons onthoudt, dat onthoudt u ons om Christus wel. En zeggen we met Paulus, dat nog voorspoed, nog tegenspoed. Nog dood, nog leven. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog verhoorde, nog onverhoorde gebeden. Ons zullen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 68, het 7e en het 17e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.